Goedemorgen allemaal, shalom. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen, maar dat doen we vanuit Exodus. Exodus hoofdstuk 29, vanaf vers 38. Dus Exodus 29, vanaf 38. Dit nu is het wat u op het altaar moet bereiden. Elke dag twee lammeren van een jaar oud en dat voortdurend. Het ene lam moet u in de morgen bereiden en het andere lam moet u tegen het vallen van de avond bereiden. Met een tiende eva meelbloem gemengd met een kwart hin uit olijven gestoten olie en een plengoffer van een kwart hin wijn voor het ene lam. En het andere lam moet u bereiden tegen het vallen van de avond. U moet daarmee doen als met het ochtendgraanoffer en het bijbehorende plengoffer als een aangename geur. Het is een vuuroffer voor de Heere. Het moet een voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties door bij de ingang van de tent van ontmoeting voor het aangezicht van de Heere. Daar zal ik u ontmoeten om daar met u te spreken. Daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten en ze zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Dan zal ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aaron en zijn zonen heiligen om voor mij als priester te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heeft. Opdat ik in hun midden zal wonen, ik ben de Heere hun God. U moet ook een altaar voor het branden van reukwerk maken, van acaciahout moet u het maken. Zijn lengte moet een el zijn en zijn breedte een el, vierkant moet het zijn en zijn hoogte twee el. De bijbehorende horens moet er een eel geheel mee vormen. U moet dan vervolgens met zuiver goud overtrekken. Zijn bovenkant, zijn wanden rondom en zijn horens. Ook moet u er een gouden rand omheen maken. Ook moet u er twee gouden ringen voor maken onder de rand ervan. Aan zijn beide kanten moet u die maken. Aan weerskanten ervan. Ze moeten dienen als houders voor de draagbomen om het altaar daarmee te dragen. Verder moet u de draagbomen van acaciahout maken en ze met goud overtrekken. U moet het vervolgens voor het voorhangsel dat voor de ark van de getuigenis hangt plaatsen. Voor het verzoendeksel dat boven de getuigenis is waar ik u zal ontmoeten. En Aaron moet daarop geurig reukwerk in rook laten opgaan. Elke morgen als hij de lampen in orde gebracht heeft, moet hij het in rook laten opgaan. Ook als Aaron de lampen tegen het vallen van de avond zal aansteken, moet hij het in rook laten opgaan. Het moet een voortdurend reukwerk zijn voor het aangezicht van de Heere al uw generaties door. U mag daarop geen ander reukwerk in rook op laten gaan, geen brandoffer of graanoffer, en u mag erop geen plengoffer uitgieten. Aaron moet dan eenmaal per jaar aan de horens van het altaar verzoening doen met een deel van het bloed van het zondoffer ter verzoening. Eenmaal per jaar moet hij aan de horens verzoening doen, al uw generaties door. Het is allerheiligst voor de Heere. Tot zover het lezen uit het woord van God en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons hart. Broeders en zusters, vrienden, jongelui. Nog niet zo heel lang geleden hebben we Pasen gevierd, Pesach voor de Joden. En dit jaar viel het precies op dezelfde tijd. Dat is niet altijd zo, want de kerk heeft eigenlijk heel bewust afstand genomen van dat Joodse feest. Maar doordat de kalender van de Joden een andere kalender is als die wij hebben, viel het dit jaar samen. En niet zaterdag, maar vorige week zaterdag, toen was daar het tweede Pesach. Op een bepaald moment, als ze voor de eerste keer Pesach vieren, het Pascha vieren in de woestijn bij de berg Horeb, dan zijn er een aantal mensen die zich verontreinigd hebben doordat ze een dode hebben aangeraakt. En zij kunnen daardoor het Pascha niet vieren. En dan komen ze bij Mozes, u kunt dat lezen, nummer in hoofdstuk 9. En dan verklaren ze dat ze dus niet in staat geweest zijn om het Pesach te vieren, om het paaslam te eten. En wat voor een mogelijkheid de Heere daar nog voor wil geven. En dan geeft de Heere de mogelijkheid om precies één maand later, dus 30 dagen later volgens de Joodse kalender, om dan alsnog Pesach te vieren, Pesach Sheni, het tweede Pesach. En dat moet op dezelfde manier gevierd worden als de eerste keer, behalve dat er dan geen feest van ongezuurde broden aan vastgekoppeld zit. Voor Israël is natuurlijk die uittocht uit Egypte iets wat ontzettend belangrijk is. Daar is eigenlijk het volk begonnen een volk te zijn. En als je in het Oude Testament leest, en ik hoop dat je dat ook regelmatig doet, dan zie je iedere keer opnieuw weer, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid hebt. Door het hele Oude Testament heen kom je dat tegen. En voor velen van ons zal dat natuurlijk gesneden koek zijn, hoe dat precies ging daar toen in Egypte. Dat ze uiteindelijk daar bevrijd zijn door de Heere, op grond van het bloed van het lam, dat ze op de tiende van de eerste maand in huis moesten nemen en het moesten observeren of dat lam inderdaad wel perfect, volmaakt was, of er geen misschien verborgen gebrek was. En dat lam moest op de 14e tussen de twee avonden, dat is tussen 3 en 6 uur in de middag, worden geslacht. En dat bloed van dat lam, dat moest gesmeerd worden aan de beide deurposten en de bovendorpel van de huizen waarin de Joden verbleven. Ze moesten een lam nemen zonder enig gebrek. Een mannetje van een jaar oud, u moet het nemen van de schapen of van de geiten, staat er in Exodus hoofdstuk 12 vers 5. Een lam van een jaar oud, dat is natuurlijk niet zo'n lammetje zoals we ze nu op dit moment in de wei zien lopen, die net geboren zijn, maar het is eigenlijk bijna een volwassen schaap. Een lam van de schapen of van de geiten. Zo wordt het in die volgorde door de Heere aangegeven. En een ram, want dat is natuurlijk een mannetje van de schapen, en een bok is een mannetje van de geiten. Een ram in de Bijbel is bijna altijd een dier wat gebruikt wordt voor een brandoffer. Een offer waarin uitdrukking wordt gebracht aan de volkomen overgave aan de Heere. De eerste keer dat we over die ram lezen is bij het offer van Isaac. Als Abraham de opdracht krijgt om zijn zoon te offeren op het gebergte Moria, dan gaat Abraham in het geloof. In het geloof dat hij inderdaad zijn zoon gaat offeren en dat God bij machte was om hem uit de doden op te wekken. Want dat, die belofte die God met betrekking tot die zoon gegeven had, die belofte die stond ook voor Abraham vast als een huis. En als dan op dat moment dat hij dan Isaac op dat altaar gelegd heeft en het mes omhoog heft om Isaac te doden, dan roept de engel van de Heere vanuit de hemel dat het niet nodig is, omdat nu God gezien heeft dat hij inderdaad bereid is om tot het uiterste te gaan. En dan als Abraham zich omdraait, dan zit er een ram met zijn horens in de struiken verward. En die wordt dan geofferd in de plaats van Isaac. Een ram. En vervolgens mochten ze het nemen van de geiten, een bok. En een bok in de Bijbel is in feite altijd een dier dat voor het zondoffer gebruikt werd. We hebben met elkaar gelezen dat de priester, de hoge priester, 1 keer per jaar aan dat altaar, dat reukofferaltaar, bloed moest smeren van het offer van de verzoening. Dat was op Yom Kippur, op de grote verzoendag. Er moest bloed gesprenkeld worden op het verzoendeksel en voor de ark, maar ook moest er bloed gesmeerd worden aan de horens van dat altaar. Een bok was daar dan het slachtoffer letterlijk van. En dat lam, dat moest dan inderdaad geslacht worden. En ze zullen dat bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken, aan de bovendorp, aan de huizen waarin ze het eten zullen. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf brengt als ik het land Egypte zal treffen. Dat vind je dus ook in Exodus 12, totaal vers 5 tot 13. Als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. In het Hebreeuws staat daar Pesach, voorbij gaan. Pesach betekent dus eigenlijk God gaat voorbij. Het oordeel komt niet omdat God het bloed ziet. Daarom gaat hij voorbij. En in de toepassing geldt dat natuurlijk ook voor ons. Dat lam dat spreekt van de Heer Jezus, dat zullen we zo meteen nog uitgebreider zien. En het is natuurlijk de bedoeling dat wij in ons leven de Heer Jezus als het ware ons toe-eigenen. Zoals dat lam gegeten moest worden, zo moeten wij als het ware de Heer Jezus geestelijk gezien eten. In het Johannesevangelie zegt de Heer Jezus in hoofdstuk 6: wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven. En dat spreekt hij uit net voor Pesach. Maar dat bloed wat natuurlijk aan die deurposten gesmeerd moest worden, daar ging het om. En zo moeten wij in feite het bloed van de Heer Jezus toepassen in ons leven, aan de deur van ons leven. En dan gaat God voorbij, dan komt er geen oordeel voor degene die dat heeft gedaan. Als God het bloed ziet, gaat hij voorbij. Er komt geen verderf, letterlijk eigenlijk de dood, want dat was in Egypte zo. Overal waar dat bloed niet aan die deurposten zat, daar stierven allereerst geborenen van de mensen en van de dieren. Het oordeel kwam over Egypte. En lieve mensen, er komt ook een oordeel over deze wereld. Daar is de Bijbel klip en klaar over. We horen vaak tegenwoordig in allerlei gemeenten alleen maar spreken over de liefde van God. En dat is geweldig, die liefde van God. Maar er is ook een rechtvaardig en een heilig God die deze wereld moet oordelen. En dat oordeel dat komt. En Paulus op de Areopagus in Athene zegt tegen de mensen die daar vergaderd zijn. Hij zegt dat God een dag gesteld heeft waarop hij deze wereld rechtvaardig zal oordelen door een man waarvan hij het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. De Heer Jezus Christus. Hij is degene die zal oordelen. Rechtvaardig zal oordelen. En om aan dat oordeel te ontsnappen aan de uiteindelijk de tweede dood, de poel van het vuur, dat is alleen maar mogelijk door het bloed van het lam. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Het is Johannes de Doper als hij en zijn openbare bediening bezig is en dan de Heer Jezus ziet lopen. Dan zegt hij, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En de andere dag zegt hij, zie het lam van God. Dat lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt, dat wijst natuurlijk op die zondebok. En de andere dag zie het lam van God, dat wijst op de ram. In het Exodus, daar hebben we gelezen dat eerst het schaap, de ram wordt genoemd en dan de bok. Maar Johannes de Doper zegt het precies andersom. Het Johannesevangelie is het evangelie van de Heer Jezus als het lam. Het is een uniek evangelie. Het is anders dan die andere evangeliën, Matthäus, Marcus en Lucas, die we wel de synoptische evangelie noemen. Die horen als het ware bij elkaar. Maar het Johannesevangelie laat ons de Heer Jezus op een unieke wijze zien als God geopenbaard in het vlees, als het lam van God. Het lam dat God geeft. God vroeg om een lam en God geeft ook een lam. Wat is dat een geweldige, genadige en barmhartige God die een lam geeft, zijn eigen zoon. En waarom zegt Johannes de Doper nou eerst het lam dat de zonde der wereld wegdraagt en vervolgens pas dan over die ram spreekt? Omdat zonde ons grote probleem is, mensen. Voor alle mensen is de zonde het grote probleem. Niet de problemen met het klimaat. Niet het problemen met allerlei dingen die er in de samenleving gebeuren. Maar de zonde, waarvan de profeet zegt met betrekking tot Israël, maar dat mogen we ook toepassen, het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen u en tussen uw God. De zonde, dat moet opgelost worden en dat kan alleen God maar. En dat kon alleen maar op het kruis van Golgotha. En daarom zegt Johannes de Doper, eerst het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Niet alleen de zonde van Israël, maar ook de zonden van allen die niet tot Israël behoren. Voor hen is er ook vergeving. In de eerste plaats kwam hij voor Israël, de Heer Jezus. En vervolgens voor de goyim, voor de heidenen. En als je inderdaad die zonde door het kruis van Golgotha bij de Heer Jezus hebt mogen brengen, dan pas kun je jezelf natuurlijk ook aan God geven. Als een brandoffer, als een volledige overgave aan de Heere. Er is geen andere mogelijkheid. Je kunt het niet omdraaien. Niet eerst jezelf aan God geven en dan pas van je zonde verlost worden. Heel veel mensen proberen dat. Die proberen voor God te leven zonder dat offer van Golgotha. Dat Johannesevangelie is uniek. In het Johannesevangelie wordt 3 keer Pesach genoemd. En 1 keer wordt er gesproken over een feest van de Joden, waar die verlamde man in hoofdstuk 5 bij dat water van Bethesda ligt. En dan gaat de Heer Jezus, dat Bethesda, dat ligt vlak bij de schaapspoort. En ik persoonlijk geloof, maar daar kan je anders over denken, dat ook dat een Pesach geweest, omdat er zo specifiek bij staat, dat was het Bethesda bij de schaapspoort. Want door die schaapspoort, daar werden de lammeren aangevoerd vanuit de richting van Bethlehem voor de tempeldienst. Het is het Johannesevangelie waar uiteindelijk, als de Heer Jezus aan het kruis hangt en zijn leven geeft, dat er ook daar alleen maar genoemd werd toen de benen gebroken werden van de 2 mannen die naast de Heer Jezus gekruisigd waren. Dat er staat, en opdat vervuld zou worden, van hem werd geen been gebroken, opdat vervuld zou worden wat er staat in Exodus 12, geen been van dat lam zal gebroken mogen worden. En dat bloed dat moest toegepast worden in Exodus met hyssop aan de bovendorpel en de zijposten. En alleen in het Johannesevangelie lezen we dat aan het eind van het lijden van de Heere men een stok van hyssop neemt om de Heere te drinken te geven. Hoe wonderlijk heeft de Heere dat toch geleid, dat in feite dat hele gebeuren van Pesach in vervulling ging toen de Heer Jezus op deze aarde zijn weg ging. De Joden moeten ieder jaar dat Pesach vieren. En als je het niet kunt vieren op Pesach door onreinheid of doordat je te ver weg bent, dan kan je het nog een keer de maand daarna vieren. Maar in feite moest Israël iedere dag opnieuw aan dat lam denken. Iedere dag werden ze aan herinnerd en daar hebben we met elkaar over gelezen. U moet op het altaar elke dag 2 lammeren van 1 jaar oud en dat voortdurend offeren. Op het altaar. En dat altaar, dat is de enige plaats die door God is uitgekozen. Dat is heel opmerkelijk. In het hele Oude Testament lees je dat. De plaats die de Heere verkiezen zal. Jullie moeten gaan naar de plaats die de Heere verkiezen zal. En dat is natuurlijk uiteindelijk Jeruzalem. Maar op het moment in de woestijn was dat de tabernakel. Daar stond dat altaar. Later staat dat altaar in de tempel, in de voorhof van de tempel. En dat is precies hetzelfde plek, hetzelfde gebergte, waar Abraham Isaac offerde, althans tot op zekere hoogte. Het gebergte Moria, waar ook het kruis van Golgotha gestaan heeft. Er is maar 1 altaar, er is maar 1 kruis. Er zijn een heleboel kerken en kringen die proberen een soort eigen kruis, een soort eigen altaar te maken. Een altaar van goede werken. Een altaar van sociaal evangelie. Maar er is maar 1 plek door de Heer uitgekozen en dat is het kruis van Golgotha. Waar het lam van God zijn leven heeft gegeven. Zijn leven heeft afgelegd. Iedere dag opnieuw moest daar een lam. In de ochtend en in de avond. Ik vond het zo mooi dat we begonnen met dat lied. 'S morgens, als ik wakker word, en 's avonds. En ik vond het ook zo geweldig fijn en hoe de Heer dat dan ook geleid heeft, dat er gelukkig ook een paar keer over dat lam gezongen werd. Want inderdaad, het gaat om dat lam. En dat is bij Israël ook. Iedere morgen moest er een lam geofferd worden. En iedere avond. Iedere morgen, rond 9 uur meestal, en 's avonds tussen 3 en 6. Een lam van 1 jaar oud, precies hetzelfde lam, maar dan van de schapen, want dat blijkt uit de grondtekst. Van 1 jaar oud, een mannetje, een ram. Iedere morgen en iedere avond. En op Shabbat moesten er 2 in de ochtend en 2 in de avond geofferd worden. Dus op Shabbat moest er dan in de morgen 1 extra en in de avond 1 extra geofferd worden. Dat wil zeggen dat Israël alle dagen van het jaar, 360 dagen van het jaar, in de ochtend en in de avond werden daar lammeren geslacht. Om Israël al iedere keer aan te denken, jullie danken je vrijheid aan het lam. En in de toepassing is dat natuurlijk voor ons het precies hetzelfde. Waar hebben wij onze vrijheid aan te danken? Dat wij verlost zijn van de slavernij van de zonde. Dat we verlost zijn van de slavernij van Satan. Dat we eigenlijk ook verlost zijn van de slavernij van de dood. Want natuurlijk, wij kunnen hier lichamelijk gaan sterven. Maar uiteindelijk zullen wij weer opstaan uit het graf. En zullen wij eeuwig bij de Heere leven. Iedere morgen en iedere avond moest daar dat lam geslacht worden. En bij dat lam moest er dan een tiende eva meelbloem en een kwart hin wijn worden geofferd. Meelbloem, ja, dat is de basis voor brood. En wijn spreekt voor zichzelf. In feite zien we daar de tekenen van brood en wijn. Hier al, in deze geschiedenis. En dat is onlosmakelijk verbonden met het lam. Denken aan het lam betekent ook brood en wijn. Iedere dag moest dat dus gedaan worden. En op Shabbat één lam extra. Het is voor ons belangrijk dat wij iedere morgen beginnen met het denken aan het lam. Dat we de dag beginnen met het denken aan het lam. En dat we de dag eindigen met het denken aan het lam. En ik hoop dat jij dat ook doet of gaat doen. Want we hebben aan het lam met een hoofdletter natuurlijk alles te danken. Alles. Alles wie we zijn en wat we hebben, is er dankzij het lam. Hij is degene waarmee we de dag mogen beginnen en waarmee we de dag mogen eindigen. Zoals we dat eigenlijk ook in dat lied gezongen hebben, dat eerste lied. We mogen aan hem denken. Het geweldige is dat als je dan doorleest, dan zegt de Heere dat hij zegt, ik zal u daar ontmoeten om daar met u te spreken. Daar zul ik dan de Israëlieten ontmoeten en ze zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. En dan een paar versen verder. En ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat ik de Heer hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat ik in hun midden zal wonen. Dat is toch onvoorstelbaar, dat die geweldige God, de schepper van hemelen en aarde, waar we over gezongen hebben, over zijn grootheid, zijn majesteit, zijn geweldige macht, dat die God te midden van Israël gaat wonen. Dat is zijn verlangen. Hij heeft ze uit Egypte geleid opdat hij in hun midden zal wonen. En dat kan natuurlijk alleen maar uiteindelijk door de tabernakel en door de offers die er gebracht moeten worden. Ik zal in hun midden wonen. En dat is de belofte in de woestijn. God zegt, ik zal in hun midden wonen. Maar als je in het Oude Testament doorleest, dan belooft de Heer ook in Leviticus 26. Als je een Bijbel hebt, mag je even meelezen. Leviticus 26. Want misschien heb je de neiging om in slaap te vallen. Ik denk zo eventjes een beetje werkzaamheid inbouwen. Leviticus 26, vers 11 en 12. Leviticus 26, vers 11 en 12. Ik zal mijn tabernakel in uw midden plaatsen en mijn ziel zal niet van u walgen. Ik zal in uw midden wandelen, ik zal u tot een God zijn en u zult mij tot een volk zijn. Ik ben de Heere uw God die u uit het land van de Egyptenaren geleid heeft, zodat u niet meer hun slaven bent. Ik zal in hun midden wonen. Dat belooft de Heere met betrekking tot het land waar ze naar onderweg zijn. Ik zal in hun midden wonen. En de Heere kwam in hun midden wonen toen daar natuurlijk de tabernakel werd neergezet, maar later in de tempel. De Heere woonde in hun midden. En natuurlijk kwam hij in hun midden wonen in de persoon van het lam met een hoofdletter, de Heer Jezus. Immanuel, God met ons. En ook in de toekomst gaat de Heer in hun midden wonen in Zacharia. Zacharia 2, Mag je ook meekijken? Zacharia, bijna laatste boek van de Tenach, het Oude Testament. Zacharia 2, daar heeft Zacharia een visioen. Zacharia 2, vers 10. Juich en verblijd u, dochter van Sion, want zie, ik kom. En ik zal in uw midden wonen, spreekt de Heere. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden, en ze zullen mij tot een volk zijn, en ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. En de vertalers hebben bij mij het woordje mij met een hoofdletter gezet, omdat in feite ik ook persoonlijk geloof dat hier de Messias, de Heer Jezus, aan het woord is. Ze zullen dan inderdaad weten dat de Heer Jezus, de Messias, door God gezonden is. Dan zullen ze het weten. De Heere woont vandaag niet in tempels of in kerkgebouwen of in lokalen, maar God woont in mensen. En het is de apostel Paulus die daarover spreekt in de Korinthebrief, in 2 Korinthe hoofdstuk 6. 2 Korinthe 6. Ik lees vanaf 14. Want dan gaat het over hoe staan wij in deze wereld. Wij behoren God toe. Wij vormen met elkaar de tempel van God. God woont in u, in mij, in jou en ieder die de Heer Jezus heeft aangenomen als redder en verlosser. En samen, dus ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, maar ook samen vormen we de tempel van God. En dan zegt hij, vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen en ik zal hun tot hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Paulus haalt daar eigenlijk aan wat we met elkaar gelezen hebben daar in Exodus. En ook nog een stukje uit de profeten. Ik zal hun God zijn, ik zal in hun midden wonen en ik zal onder hen wandelen. God woont in ons midden. En dat betekent dat dat consequenties heeft voor onze dagelijkse levenswandel. Vorm geen ongelijk span met al datgene wat niet bij de Heere hoort. De Heere, zijn grote verlangen is om onder de mensen te wonen. En dat gaat uiteindelijk zo ver dat zelfs op de nieuwe aarde, en als er een nieuwe hemel is, dat dat dan ook dan gerealiseerd is. In Openbaring 21, vers 3, daar ziet Johannes het nieuwe Jeruzalem. Het nieuwe Jeruzalem. Openbaring 21, vers 3. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. In mijn vertaling staat er en zij zullen zijn volk zijn, maar letterlijk staat er eigenlijk zijn volken zijn. En dan zien we uiteindelijk ook weer de geweldige rijkwijde van uiteindelijk het lam. Dat lam, wat genoemd wordt door Johannes de Doper, wat Paulus dan nog even noemt, zeg maar, ook ons paascha, ons paaslam is geslacht, Christus. Petrus noemt ook nog eventjes dat wij vrijgekocht zijn van onze zonden door een bloed van een onberispelijk lam, maar verder lees je niet over dat lam. Dat lam, dat kom je pas weer tegen in Openbaring. In Openbaring 4, daar is het Johannes, die dan in de hemel is gebracht en daar op de troon God ziet met in zijn hand een boekrol. En die boekrol die moet aangepakt en geopend worden, maar er blijkt niemand in de hemel, op de aarde en onder de aarde te zijn die dat mag en kan. En Johannes begint dan heel erg te huilen, want in die boekrol staat uiteindelijk de laatste fase van Gods plan met deze wereld. En dan zegt een van de ouderlingen tegen hem: ween niet, want zie, de leeuw van Juda heeft overwonnen om de boekrol te nemen, te openen en in te zien. En hoofdstuk 5 staat er dan, en Johannes keek, en wat zag hij? Hij zag een lam. Letterlijk staat er eigenlijk een lammetje, een klein lam, als geslacht. Staande als geslacht. Dat spreekt van de Heer Jezus als de gekruisigde, maar wat meer is, de opgewekte die ter rechterhand van God is. Het lam van God. De leeuw van Juda heeft overwonnen. En hij ziet een lammetje. Nou, dat is wel een gigantische tegenstelling, zeg. En als je dan verder in de Openbaring leest, dan lees je nooit meer over die leeuw. Die komt maar één keer voor. Maar dan lees je misschien nog wel 20 keer, ik zeg het even uit mijn hoofd, dat lam. Iedere keer opnieuw lees je weer over dat lam. Uiteindelijk zelfs tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In hoofdstuk 21, vers 22 van Openbaring: ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. 22, vers 3. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het lam kwam. Let op, er staat niet en de tronen van God en het lam, maar het is één troon. De geweldige eenheid tussen de Vader en de Zoon, waar Johannes eigenlijk ook door de Heilige Geest zoveel over mag zeggen in het Johannes-evangelie. De troon van God en het lam. Hoe belangrijk is het lam? Hoe belangrijk is het lam voor jou, voor mij, voor u? Iedere morgen beginnen met dat lam. Iedere dag eindigen met het denken aan het lam. We hebben ook gelezen over dat reukofferaltaar. Ik ga dat niet verder uitgebreid behandelen, maar aan het eind daarvan, van dat hoofdstuk 30, daar staat er: een Aaron moet daarop geurig reukwerk in rook laten opgaan. Elke morgen als hij de lampen in orde gebracht heeft, moet hij het in rook laten opgaan. En ook als Aaron de lampen tegen het vallen van de avond zal aansteken, moet hij het in rook laten opgaan. Hoe belangrijk is het de context te lezen? Het was me nog nooit opgevallen dat inderdaad als dat lam in de morgen geslacht werd, geofferd werd, dan werden ook de lampen in de tabernakel, later in de tempel, verzorgd en het reukwerk werd gebracht. En 's avonds precies hetzelfde. Het lam werd geslacht, de lampen werden verzorgd en het reukwerk werd gebracht. Wat een geweldige les ligt ook hierin voor ons. Die lampen van de menorah, van de zevenarmige kandelaar, die lampen moesten iedere dag opnieuw verzorgd worden. Het was natuurlijk aardedonker in de tabernakel. Er zat geen venster in, geen licht in. Het enige, als de priester naar binnen ging, dan viel er een klein beetje licht doordat het gordijn opzij geschoven werd. Maar verder was het aardedonker. Alleen die menorah, die gaf daar dag en nacht licht. En die menorah spreekt natuurlijk van de Heer Jezus. Die menorah, die was gemaakt als een amandelboom. He, er waren amandelknoppen en bloesem, waren er op een prachtige wijze daar aangebracht. En de amandelboom in de Bijbel is de boom, in Israël sowieso, die het eerste bloeit. En als Jeremia geroepen wordt tot het profetenambt, dan zegt de Heere tegen hem: wat zie je, Jeremia? En dan zegt hij: ja, ik zie een amandeltwijg of een amandeltak. Dan zegt de Heere tegen hem: dat heb je goed gezien, Jeremia. Want ik waak over mijn woord om dat te doen. Jeremia 1, ergens, ik weet niet precies uit mijn hoofd welk vers. Ik waak over mijn woord om dat te doen. De Heer Jezus, hij is het woord. En dat woord dat verspreidt licht. De opening van uw woorden verspreidt licht. En God waakt over dat woord om dat te doen. Alles wat God geprofeteerd heeft door de profeten en de apostelen, dat zal vervuld worden. Alles, tot op de kleinste details. Ik waak over mijn woord om dat te doen. En als wij dus 's morgens aan dat lam denken, dan hoop ik dat wij ook dit woord openen en dat lezen. We hebben het soms misschien ontzettend druk met de kinderen, want die moeten allemaal weer op tijd naar school en we moeten op tijd naar ons werk, zijn misschien een beetje laat opgestaan, dus dat komt er allemaal dan niet zo makkelijk van. Maar laten we tijd vrijmaken om aan dat lam te denken en dan inderdaad dat woord te lezen. En dan op datzelfde moment moest er ook het reukwerk op het altaar worden aangestoken. En reukwerk spreekt van het gebed. In het boek Openbaring, daar lezen we over dat een engel het reukwerk met de gebeden van alle heiligen doet opstijgen tot de troon van God. Reukwerk, het gebed. Dus de dag beginnen met aan het lam te denken. De dag beginnen met het woord te lezen. En de dag beginnen met te bidden. En de dag te eindigen met aan het lam te denken, met het woord te lezen en te bidden. En dan zal de Heere zegt tegen Mozes, daar zal ik de Israëlieten ontmoeten. We hebben een ontmoeting met de Heere. We kunnen de Heere niet ontmoeten als we de Bijbel dichtlaten. Want door dat woord komt God tot ons, door de Heilige Geest. We kunnen de Heer ontmoeten als we zijn woord openen. Daar zal ik u ontmoeten en ik zal in uw midden wonen. Dan zullen we ervaren dat God er is. Dat God er is. Ook al is het moeilijk. We hebben met elkaar gezongen ook over Psalm 23. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want u bent er. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De Heer is er. Wat is dat geweldig dat we dat mogen weten, dat mogen geloven, daaruit mogen leven. Ook als we deze week denken aan de hemelvaart van de Heer Jezus, dan weten we dat hij naar de hemel gegaan is om terug te komen. Ik keer terug. Dat had hij in Hosea al door de profeet Hosea gezegd. Ik keer niet terug naar mijn plaats totdat zij zich schuldig voelen. Totdat Israël zich schuldig zal voelen, ook die Garedim. En wat is dat geweldig, dat we daar naar die komst uit mogen zien. De komst voor de gemeente, de komst voor Israël en de volken. Het lam dat overwonnen heeft. Het lam dat centraal stond bij Israël. En ik hoop en bid dat het ook centraal staat in mijn leven, in jouw leven en in uw leven. Glorie voor zijn naam. Amen. In de Messiaanse gemeente, daar zingen ze een lied. En dat lied heet, het leven is in Jezus, het leven is in Yeshua. Hij houdt van ons, hij is mijn liefde. En in dat Hebreeuwse, in die Hebreeuwse tekst, daar staat leven in het meervoud. Want het enkelvoud van leven in het Hebreeuws is gai. We kennen allemaal dat. Die gai, die get, die mensen soms om hebben. Als een bedeltje, als een ketting. Maar er staat gayim, en dat is meervoud. Want in feite is de Heer Jezus, hij staat aan het begin van dit leven, van mijn leven, van jouw leven. Hij is de schepper. Maar hij staat ook aan het begin van dat nieuwe leven, als wij hem hebben mogen leren kennen als onze redder en verlosser. Dus het is meervoud leven. En dat lied, dat luidt als volgt. L'chaim be'yeshua, halleluja. L'chaim be'yeshua, halleluja. Uachavoti, halleluja. Uachavoti, halleluja. We gaan samen op danken. Ja, Heere, we danken u dat u, Heer Jezus, het Lam van God bent. U die reeds voor de grondlegging der wereld als dat lam bent bestemd door de Vader. En u bent in deze wereld gekomen. En u bent als dat lam die weggegaan van lijden, van sterven, maar ook van opstanding. En daarvoor willen we u loven en daar willen we u voor prijzen. En dank u wel, Heere, dat u als dat lam van God tot in alle eeuwigheden centraal zult staan. Want we hebben gelezen over de troon van God. En daar mogen we uit concluderen, de troon van de Vader. En op diezelfde troon bent u, Heere, de Zoon. Wat een wonder van genade als wij u hebben mogen leren kennen. Als we dat bloed van u als het ware hebben toegepast in ons eigen leven. En we willen u danken dat u ons vanmorgen ertoe opgeroepen hebt vanuit die beelden vanuit het Oude Testament. Om de dag met u te beginnen en de dag met u te eindigen. Om aan u te denken, Heere. Om uw woord te openen aan het begin van de dag en uw woord te openen aan het eind van de dag. En om de dag met gebed te beginnen en de dag met gebed te eindigen. Heere, we bidden dat u ons de genade daarvoor schenken wilt en de kracht om dat stukje discipline in ons leven aan te brengen. Zoals Israël de opdracht kreeg om die lammeren te offeren. En op Shabbat, Heere, dan waren er twee lammeren in de morgen en in de avond. En zo hebben wij op deze eerste dag van de week een extra reden om aan u te denken. Dat mogen we nu samen doen in deze samenkomst en ook vanavond. Als we rondom de tekenen van brood en wijn bij elkaar zijn. Die tekenen die onlosmakelijk verbonden zijn met dat lam. Dank u wel dat u ons leiden wilt in het leven van elke dag. Dat we het van u mogen verwachten. Dat we uit mogen zien naar wat u gaat doen, ook deze week in ons leven. Heer, er is al voor Israël gebeden en we bidden nogmaals voor de verkondiging en de verspreiding van uw woord onder hen. Ook onder de Charedim, die hele gesloten gemeenschap. Dank u dat u openingen wilt geven. En dat we hebben gehoord dat er zelfs in Beersheba een heel klein groepje, een kleine gemeente is van ultra-orthodoxe rabbijnen die tot geloof zijn gekomen in de Messias, de Heer Jezus. Heer, wat een wonder van genade. Dank u wel dat u ons ook nabij wilt zijn in alle dingen die ook deze week op ons af zullen komen. U kent onze situatie, u kent ons hart. We danken u dat we het alles bij de troon van uw genade mogen brengen. We willen u danken dat u wilt zijn met ons land, ons volk, de overheid, het koninklijk huis. Heer, wil daar ook nog werken. Wil ook daar nog harten aanraken. En we danken u dat we zo mogen bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. Wilt u ze sterken en steunen en kracht geven, Heer, en dat ook zij in hun hele moeilijke omstandigheden hun oog mogen richten op het lam. En zo willen we uitzien, Heer, naar wat u gaat doen en bovenal uitzien naar uw komst. En we danken u dat we mogen weten dat u beloofd hebt dat u komt. En dat we mogen weten dat de genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons is en zal blijven totdat de Heer Jezus komt. En we bidden, ja, Heere, kom spoedig. Maranatha. Halleluja. Amen. Amen.